Goed, laten wij gaan beginnen. Het is ongeveer 8 uur geweest. Welkom vanavond op het bezinningsuur. Ik stel voor dat wij samen zingen uit Psalm 85, het derde vers. Ik heb dit vers gekozen vanwege het woord troost. Er staat in het formulier, het stukje dat wij gaan lezen, omdat wij dan tot onze troost, dus hier avondmaal zouden gebruiken. Dus het woord troost zal zo meteen ook in de overdenking aan de orde komen. Laten wij zingen op Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft en spreekt gewis tot elk die voor hem heeft zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. En wat er volgt. Laten wij samen bidden om God zegen. Trouwe God, almachtige Vader, u danken wij voor dit moment van bezinning en samen zijn. We danken u voor de week van voorbereiding die u ons geeft. En we bidden ook dat het een week van voorsmaak mag zijn. Dat we uitzien en ons verheugen in wat komen gaat. Heren, u weet hoe ons leven is. U weet van alle dingen die op ons pad kunnen komen, die we meedragen. En dan hebt u, Heere Jezus, in de nacht waarin u verraden werd, ons het heilige avondmaal gegeven. En we danken u dat dat uw erfenis en uw testament is. En dat we dat ook komende zondag weer, als u het geeft, in ons midden mogen hebben. We bidden u, Heere, dat wij voorbereid mogen zijn. We bidden u dat we onszelf mogen beproeven. En dat we mogen zeggen, ook tegen u, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open ligt. Gedenk zo de gehele gemeente. Laat ieder van de gemeente zich mogen voorbereiden. Laat ieder van ons mogen leven voor uw aangezicht. Heere, geef ons ook nu een goed ogenblik. Help ons om onze gedachten te richten op de woorden die klinken zullen. Help uw dienaar in het spreken. Geef dat alles goed mag zijn. Samen, in verbondenheid, luisterend. Heere, wees ons zo nabij. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil een gedeelte voorlezen uit Matteüs 22. Matteüs 22, vers 1 tot en met 14. Daarna zullen we een gedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Matteüs 22, vers 1 tot en met 14, wij lezen daar. En Jezus antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zeg de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zei hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, maar de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen van de wegen en zoveel als gij je zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beide kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zei tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neem hem weg en werp hem uit. In de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover dit gedeelte uit de schrift. Laten wij een stukje ook lezen uit het formulier. En dan beginnen we maar gewoon vooraan. Dan lezen we vanaf het begin tot en met de woorden waar we straks over zullen spreken. Geliefd in de Heer Jezus Christus, hoor aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Vers 23 tot en met 29. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Tot zover. De vorige keer, dat was dus in februari, een paar maanden geleden, toen zijn we begonnen om voor de tweede keer in de loop der jaren het avondmaalsformulier samen te overdenken. We hebben er geen haast mee, we hebben de tijd aan onszelf, geldt hier ook mee, dus we hoeven niet snel te gaan. Het is ook goed om een paar woorden te kiezen en daarbij stil te staan. De vorige keer hebben we vooral gelet op de inzet van het avondmaalsformulier, dat begint met de woorden van de inzetting. Een schriftgedeelte uit 1 Korinthe 11. Waarom begint het avondmaalsformulier met een bijbelgedeelte en waarom met dit bijbelgedeelte? Dat was de stof van de vorige keer. We hebben gezien dat in dit bijbelgedeelte uit 1 Korinthe 11 de twee grote thema's van het avondmaalsformulier allebei met name worden genoemd. De zelfbeproeving en doe dat tot mijn gedachtenis. Er zijn meer gedeelten in de Bijbel, uiteraard, die gaan over het avondmaal. Denk aan 1 Korinthe 10, denk aan de evangeliën, die ook spreken over de inzetting van het avondmaal. Maar in dit gedeelte van 1 Korinthe 11 komen allebei die zaken met zoveel woorden aan de orde. Dus daarom begint het formulier met dit stuk, om dan vervolgens daaruit die twee zaken eruit te lichten. We hebben ook gezien dat dat niet alleen een theologisch punt is, maar ook een praktisch punt dat beïnvloedt hoe wij in de gereformeerde traditie de avondmaalsdienst opzetten en praktisch uitvoering geven. Het is zelfbeproeving, het is niet de beproeving van een ander, het is ook niet de kerkenraad die de gemeente beproeft, het is zelfbeproeving. Dus dat vraagt om zelfonderzoek, vraagt ook om het oordeel der liefde richting andere mensen. Wij hoeven die anderen ook niet te beoordelen, af te keuren, veroordelen. Ze onderzoeken zichzelf. Het houdt ook in dat er een nodiging is. Als ieder zichzelf onderzoekt, dan krijgt ieder zelf ook, als het ware, de ruimte, of zal ik zeggen de verantwoordelijkheid, om zelf te besluiten wel of niet aan te gaan. Dus wat er vanuit de kerkenraad, vanuit het ambt, zeg maar, gebeurt, is de nodiging. Nou, dat zijn er al een paar lijnen die we de vorige keer hebben gezien. Ik zou nu vanavond aandacht willen vragen voor de woorden die daarna komen. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. En dan komen dus die twee hoofd onderdelen van het formulier. De rechte beproeving. En ten tweede dat wij het tot dat doeleinde richten waartoe Christus het ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Als we komende zondag het formulier voortzetten in het lezen ervan, beginnen we bij dat tweede punt. Dat eerste punt hebben we afgelopen zondag gedaan, het tweede komt daarna. Nou, er staat hier dus, tot onze troost. Willen wij het avondmaal gebruiken tot onze troost, dan zijn twee dingen nodig. Dat geeft meteen ook een hele praktische insteek. Wij mogen elkaar de vraag stellen, we mogen onszelf de vraag stellen. Waarom zou ik eigenlijk aan het avondmaal gaan? Waarom zou je deelnemen? Waarom kun je het niet nalaten? Waarom kun je het niet in het midden laten? Onze zaligheid is toch niet afhankelijk van het avondmaal? De moordenaar aan het kruis heeft nooit deelgenomen aan het avondmaal. Is wel behouden. Er zijn andere mensen die nooit aan het avondmaal hebben deelgenomen. En we zouden niet zomaar durven zeggen dat die mensen verloren zijn. Sterker nog, 1 Korinthe 11 waarschuwt ons dat je jezelf een oordeel kunt eten en drinken. Is het niet veiliger om af te blijven? Een oordeel, dat is nogal wat. Toch zegt het formulier, waarom zou je aangaan tot onze troost? Waarom gaat u, waarom ga jij, naar ik aanneem, komende zondag deelnemen? Dit is het antwoord, tot onze troost. Daar zet het formulier mee in, het is dezelfde inzet als onze catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Het gaat over die troost. Het is niet een aai over je bol, zeg maar. Het is de enige troost, je enige houvast in leven en sterven. Dus ons formulier gaat ervan uit dat wij die troost willen kennen, willen ervaren, willen ontvangen. Dat we van die enige troost in leven en sterven zeker willen zijn. Het formulier gaat ervan uit dat deze troost de belangrijkste reden voor u, voor jou, voor mij is om deel te nemen aan het avondmaal. Zo zet het formulier in. Tot onze troost. Nou, dat geeft ook aan hoe belangrijk deze troost is. Er zijn veel mensen die in de kerk die klagen over onzekerheid. Er zijn veel mensen die klagen over twijfel. Er zijn veel mensen die klagen dat ze bekommerd zijn. Dat ze de zekerheid missen. En ze gaan ongeveer, min of meer, ongetroost hun levensweg. Nou, wat kunnen we daarvan zeggen? Ja, er kunnen allerlei achterliggende redenen zijn. Maar soms, met alle begrip die ik soms kan hebben voor de mensen, voor de twijfel die in ons hart kan leven. Maar lukt u dat, lukt jou dat, om zonder troost te leven? Ik bedoel, soms is het ook een kwestie van prioriteiten stellen. En dat bedoel ik daarmee, als we de Bijbel lezen in zijn geheel en tot ons door laten dringen wat de Bijbel zegt over de toorn van God die rust op ieder mens die buiten Christus is. Kunnen we dan ongetroost leven? Als de Bijbel één groot appel is om tot Christus te vluchten en onze zekerheid in hem te zoeken, kun je dan leven zonder die vastheid? Weegt de eeuwigheid je dan blijkbaar toch niet zo zwaar dat je zegt, één ding moet ik zeker weten, dat ik getroost kan leven en sterven. Eén ding moet ik absoluut zeker weten, dat ik veilig ben in onze Heere Jezus Christus. Dat ik zijn eigendom ben en niet meer voor mijzelf leef. Die troost is niet een extraatje. Die troost is fundamenteel. En daarom is het goed dat het formulier dat inzet. Laten we elkaar die vraag stellen. Vinden wij deze troost echt zo belangrijk? Is deze troost in ons leven en sterven werkelijk het allereerste nummer 1 in ons leven? De Bijbel belooft het. De Bijbel noemt het. Geeft zekerheid en rust. De Bijbel zegt dat wij absolute zekerheid mogen hebben, kunnen hebben over onze eeuwige bestemming. Het is waar. De Bijbel stelt de belangrijkste vragen in het leven. Maar de Bijbel doet meer dan alleen belangrijke vragen stellen. De Bijbel geeft ook de antwoorden. En wie die antwoorden mag kennen, die heeft die troost. Die troost, die is er. Dus dat is ook de inzet van het formulier. Opdat wij dan, tot onze troost, het avondmaal van de Heer zouden gebruiken. Dus laat daar onze voorbereiding op gericht zijn. Tot onze troost. Daar is het avondmaal voor bedoeld. Nou, er staat erbij, opdat, met het doel dat wij tot onze troost het avondmaal gebruiken, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, ten tweede. Ik ga vanavond niet in op dat tweede, op dat tot zijn gedachtenis. Ik houd het beperkt tot dat eerste, tot de zelfbeproeving. Dus ik kom nog even terug op die vraag die ik net gesteld heb. Waarom zou je aangaan aan het avondmaal tot onze troost? Ik stel er een vraag bij. Waarom zou je je voorbereiden? En het antwoord ook op die vraag is, tot onze troost. Ook weer zo'n vraag die, ja, hè, waar je misschien nooit echt diep over nagedacht hebt. Maar waarom bereid je je voor op het avondmaal? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, zeg je, ja, ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het is altijd zo gegaan, een week van voorbereiding. En dan moet je je voorbereiden, dus ja, ik probeer dat te doen. Maar waarom eigenlijk? Welk doel heb je? Welk verlangen? Wat is de intentie om je voor te bereiden? Ja, zegt iemand misschien, hè, soms moet je jezelf gewoon eens even stevig onder handen nemen en jezelf weer eens hè, de vragen stellen. Daar is die week van voorbereiding goed voor. Anderen zegt, ja, in die week van voorbereiding, dan word ik uit de sleur van elke dag getrokken en dan ben ik verplicht om mezelf de vraag te stellen of ik wel serieus genoeg ben. Of ik wel oprecht genoeg ben. Het zet me weer even op mijn nummer. Dat is niet wat het formulier hier zegt. De insteek van het formulier is veel positiever. Waarom zou je je voorbereiden? Omdat het een middel is, omdat het de weg is naar de troost. Die ene troost, die grote troost, die belangrijkste troost. Die kun je krijgen als je voorbereid naar het avondmaal gaat. Nou, ook dan stel ik weer die vraag, hè. Laten we maar eerlijk zijn, ik heb het al heel wat keren gehoord zo in de loop der jaren. Veel mensen die hebben nogal een beetje de handen vol aan de voorbereiding. Zo'n week van voorbereiding. Ik kan me wel opmerkingen herinneren dat mensen zeggen, nou ja, het is goed dominee dat zo'n week van voorbereiding er is. Het is goed dat er zo'n bezinningsuur is. Maar, oh, het lijkt wel alsof juist die weken zo verschrikkelijk druk zijn. En er gebeurt van alles hè, en ik kom er bijna niet aan toe. En nou, gelukkig hebben we dan nog een bezinningsuur. Ik ben gejaagd, ik zit vol in mijn hoofd, ik heb zorgen, ik ben bezig met de kinderen, ik ben met mijn werk bezig en ik. Voor alles, ja, die voorbereiding. Formulier steekt het heel anders in. Formulier zegt, als je je goed voorbereidt, ontvang je die troost aan het avondmaal. Dus er zijn misschien weinig momenten in je leven die zo goed besteed zijn als de voorbereiding op het avondmaal. Dan krijg je die troost, de enige troost, die mag je daar ervaren, die mag je daar ontvangen. Bereid je voor op het avondmaal, doe het. En je mag het avondmaal verkrijgen tot onze troost. Ja, zegt iemand, dat is me toch echt wel net wat te makkelijk. Zo maakbaar en zo plooibaar is het volgens mij niet. Nou, het is goed om daarover door te denken. Hoe dat zit. Ja? Als ik weer even terugga naar de 16e eeuw, de tijd dat het formulier geschreven is, hebben we dit plaatsen tegen de achtergrond van de, voornamelijk de Rooms-Katholieke opvatting. En de Rooms-Katholieke opvattingen, die zetten de sacramenten heel centraal, was belangrijker dan de preek. En het avondmaal of de mis was. Ik bedoel het niet vervelend, maar het was een soort infuus. Wat je aangeprikt krijgt en de genade stroomt jouw leven binnen. Of een medicijn dat jij slikt. Je kunt soms medicijnen moeten gebruiken en die doen haast onbewust hun werking. Het gaat vanzelf zonder dat jij daar met je verstand of met je gedachten bij betrokken bent. Het werkt gewoon. En na een tijdje denk je, hé, volgens mij werkt het. Nou, zo ongeveer denken de Rooms-Katholieke Denk de Rooms-Katholieke Kerk over de sacramenten. Het is genade-infuus. Je krijgt dat toegediend met brood en wijn. En de rest gaat vanzelf. In de Reformatie hebben we gezegd, nee, wij worden daarin ingeschakeld. Het gaat niet als een infuus, als een medicijn, maar het gaat via ons denken. Het gaat via onze psyche ook. Het gaat via onze persoonlijkheid. Wij worden daarbij ingeschakeld, je eigenheid. Ja, dus in de Rooms-Katholieke visie zeg maar, hoef je je ook niet voor te bereiden op de mis. Want het werkt toch wel. Nee, zegt de Reformatie, wij worden daar helemaal bij ingeschakeld. Het werkt ook via ons denken. Maar soms lijkt het wel als we dan van de weeromstuit gaan denken, ja, je weet het maar nooit of je iets aan het avondmaal mag hebben. Het is eigenlijk onvoorspelbaar, het is grillig. Zal ik dit keer er wel iets aan hebben of zal ik er niet wat aan hebben? Nee, zegt het avondmaal, Christus verbindt zich niet met brood en wijn. Hij verbindt zich met de gelovigen. In de Romeinse kerk zeggen ze, er gebeurt wat met dat brood en er gebeurt wat met die wijn en dat wordt heel bijzonder. Nee, zegt de Reformatie, het blijft brood, het is gewoon wijn. Maar Christus verbindt zich met ons, door zijn Heilige Geest. Let komende zondag eens op die laatste woorden, voordat de avondmaalsbediening als het ware hier aan de tafel begint. Wij moeten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen in de hemel, waar Christus is, onze voorspraak. En wij zijn met hem verbonden door de Heilige Geest. En dus Christus verbindt zich aan ons. Nou, daarom is die voorbereiding van ons zo belangrijk. Wij bereiden ons voor. Wat houdt die voorbereiding in? We gaan, als God het geeft, in de toekomst dat nog wel wat verder bespreken. Maar het zegt als het ware, wie zou ik nu zijn zonder Christus? Hoe ongetroost zou mijn leven zijn? Hoe troosteloos, hoe wanhopig, als ik die eenheid met Christus niet zou hebben. Wat heb ik, als ik hem niet heb? Als ik op mijzelf word teruggeworpen? Als ik voor mezelf moet zorgen en mijn eigen eigendom zou zijn? Als ik alleen mijn zonden heb en mijn schuld voor God? En daarom, het is goed om je zo voor te bereiden. En dan mag je zeggen, daar ontvang ik de troost. Dat ik niet voor mijzelf leef, maar het eigendom ben gekocht door Christus. Met zijn dierbaar bloed. En zijn eigendom geworden ben. En dat is de troost in leven en in sterven. Ja, dus daar moeten wij ook ons op voorbereiden. Beseffen wie wij zouden zijn buiten Christus. En aanvaarden wat de Bijbel zegt over wie wij zijn in Christus. Dus daarom is die voorbereiding belangrijk. En Christus belooft dat hij deze troost ons geven zal, als wij op deze wijze ons mogen voorbereiden. Ik wil nog op één ding wijzen in die formulering van die zin na 1 Korinthe 11. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen gebruiken, is ons voor alle dingen nodig. Die zin veronderstelt dat wij aangaan. Die zin veronderstelt niet, nou, het is nog niet duidelijk of je aangaat. Dat moet de beproeving uitwijzen, nee. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, wij houden het. En dan is dit en dat nodig. Ook dat volgt uit 1 Korinthe 11. Er staat in dat gedeelte, maar de mens beproeven zichzelf en eten. Al zo. Ja, dat gaat in één adem door. Je beproeft je omdat je ervan eet. Hoe eet je als iemand die zich heeft beproefd? We noemen het toch voorbereiding? Dat is heel terecht, voorbereiding. We bereiden ons in deze week voor op de bediening van het avondmaal. Ik vind het toch wel belangrijk, hè, dat we daar ook naar elkaar helder over zijn. Dat de voorbereiding in ons formulier niet functioneert over de vraag of ik aanga, maar het gaat over de vraag hoe ik aanga. Die vraag stelt niet, nou bereid je maar voor en dan moet je maar kijken aan het einde van die voorbereiding of je wel of niet zult aangaan. Maar de vraag is, Het voornemen is er om aan te gaan. Hoe zal ik aangaan? Als je dat niet doet, dan kunnen er dingen scheef gaan. Brakel, vader Brakel zegt in zijn redelijke godsdienst, soms stelt men in twijfel of men wel zal aangaan. Dit en dat is er in de weg, zit me dwars. Ik ben zo duister, ik ben zo ongelovig, ik ben zo verward. Zou het niet het beste zijn dat ik voor deze keer niet zou aangaan? Die vraag werpt Brakel op. En zo, zegt hij, tussen beide staande, wel aangaan, niet ingaan. Alsof het in hun eigen keuze was om het wel te doen of om het na te laten. Zo gaat de tijd voort en verdwijnt het verlangen. Hij zegt als het ware, als je die vraag openlaat, voor je het weet is de week voorbij. Maar, zegt hij, als men vaststelt, ik moet aangaan, ik zal aangaan, dan wordt men ernstiger gedreven door de voorbereiding. Ja, zo is het. Als dat ons voornemen is om aan te gaan, dan komt die vraag naar boven, maar hoe zal ik dan aangaan? Ik geef een voorbeeld. Vandaag is koningin Maxima jarig, zoals we allemaal weten. Stel dat wij een uitnodiging zouden krijgen van haar, om bij haar te komen. Dan stel jij natuurlijk de vraag, hoe zal ik daar naartoe gaan? Wat voor kleren doe ik aan? Zijn er etiketten? Zijn er regels? Zijn er allerlei voorwaarden? Wel of niet? Kan ik zo wel komen? Of allemaal vragen hoe ik daar naartoe zou gaan. Maar die nodiging ligt er. We voelen ons vereerd door zo'n vriendelijk verzoek van de koningin om te komen. En hoe je dan gaat, volg daarna. Ja, en die twee vragen in zo'n geval zullen we goed onderscheiden. Die tweede vraag vinden we ook belangrijk. Hoe zal ik gaan? Welke regels gelden daarvoor? Maar wij kunnen niet die tweede vraag laten heersen over die eerste. Het is waar, we kunnen niet zomaar onvoorbereid in je dagelijkse kloffie, zeg maar, daarheen gaan. Maar je kunt ook niet zeggen, ja, ik heb een uitnodiging gekregen, maar ik denk dat ik maar niet ga, want mijn jas is een beetje oud of mijn schoenen zijn een beetje versleten. Dat kan niet. Die uitnodiging ligt er. En we kunnen die niet in twijfel trekken. En we hebben ook geen vrijbrief om weg te blijven als we denken, ik weet niet goed hoe ik moet komen. Nee, als zij ons uitnodigt, dan gaan we. Dat staat voorop. En dat roept de vraag op hoe wij ons voorbereiden op de ontmoeting. En hoe we daar zullen gaan. Nou, zo is het geestelijk ook. Als Christus ons nodigt, en dat doet hij. Als Christus zegt, kom tot de bruiloft, Matteüs 22. Dan nodigt hij, bij wijze van spreken, dan nodigt hij niet je schoenen uit en niet je jas. Maar hij nodigt jou uit. Hij nodigt u uit. Hij wil ons daar zien, aan zijn tafel, in zijn gemeenschap. En die vraag, die moet daar staan. En we kunnen die vraag niet naast ons neerleggen. En we mogen die niet terzijde schuiven en zeggen, ja, ik hoef niet te komen, want ik ben niet goed voorbereid. Wij mogen die vraag zelfs niet in twijfel trekken door te zeggen, zal ik wel gaan of zal ik niet gaan? Die vrijheid hebben we niet als we een uitnodiging van de koning krijgen. De koning der koningen. Zo is het geestelijk. Christus nodigt ons. En we hebben samen gelezen dat aangrijpende gedeelte uit Matteüs 22... Wat er gebeurt als mensen zich verontschuldigd houden. Wat er gebeurt als mensen denken dat zij de nodiging van koning Christus naast zich neer kunnen leggen. En we laten die tweede vraag staan. Het is nodig, het is belangrijk om ons voor te bereiden. Maar laten we dan die eerste vraag het volle gewicht geven. En laten we die woorden meenemen tot onze troost. Want dat is ook waar, hè? Als je alleen maar bezig bent, zal ik wel aangaan of zal ik niet aangaan? Dan kom je ook zelden tot die troost. Dan kom je ook zelden tot de ervaring van de zekerheid dat Christus de troost is in leven en sterven. Wij mogen dat als het doel van het avondmaal zien. En wij mogen weten dat als wij ons voorbereiden en verlangen hebben om in die troost bevestigd en gesterkt en verheugd te worden, als we op die wijze ons mogen voorbereiden, dan zullen wij niet beschaamd uitkomen. De voorbereiding. Hoe kunnen wij ons voorbereiden? Ik denk niet dat het nodig is om per se, Sint speelde daar zojuist even op. Ik denk niet dat het per se nodig is om de hele week van voorbereiding, dag in dag uit, uur in, uur uit, je voor te bereiden. Waarom niet? Nou, Calvijn wilde, zoals bekend, Calvijn wilde het liefst elke week avondmaal hebben. Dan is het altijd voorbereiding. En dat is het eigenlijk ook. Het gaat niet om die momenten. Het gaat niet om die enkele week. Het gaat om het diepe besef van binnen in ons hart. En als het goed is ook de diepe zekerheid. Dat ik die enige troost mag kennen in leven en sterven. Dat ik niet van mezelf ben. Maar dat ik gekocht ben naar lichaam en ziel. Met het dierbare bloed van Jezus Christus. Die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En zo bewaard dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan. Die zekerheid. Als het goed is, hè. Dan bedoel ik natuurlijk niet om de week van voorbereiding aan de kant te schuiven. Maar als het goed is, is die troost dagelijks in onze gedachten. Is die troost zo diep verankerd in ons hart en leven. Dat het naar boven komt. Op allerlei momenten en dus ook in een week van voorbereiding. En dan mag ook op dit moment van de bezinningsuur die gedachte hopelijk bij u, bij jou naar boven komen. Ja, die troost. Dat is de vastheid in mijn leven, dat weet ik. En daar verlang ik naar, om daar komende zondag opnieuw in bevestigd te worden. Om dat te mogen ervaren. Als ik het brood en de wijn in mijn handen ontvang en tot mij neem. Die troost dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Die vraag stellen we elkaar. Die nemen we mee in de komende dagen tot en met zondag. Wat is onze enige troost in leven en sterven? Laten we daarvan zingen uit Psalm 90. Psalm 90, vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te alle tijd. Psalm 90, vers 9. Misschien is er iemand die nog een vraag wil stellen of een opmerking maken. 2. Die zei eerst.
In het gedeelte wat we hebben gelezen van Matteüs 22, daar komt eerst het gedeelte naar voren waarin de nodiging uitgaat en waarin er geen reactie komt. En vervolgens komt het gedeelte waarin er wel mensen van allerlei plaatsen en afkomst worden geroepen en ook komen. En ik roep maar even af wat ook het laatste gedeelte wat nu gelezen is. Er is vanavond dan niet echt in sprake gekomen over de gast die zonder bruiloftskleed aanwezig is en wat ook eindigt met vers 14. Wel, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Dat die tekst ook nog wel eens op een verkeerde manier gebruikt wordt. Zou je nog kunnen toelichten, dat laatste stuk?
Ja. Wat die verkeerde manier is, weet ik dan niet meteen. Het staat er wel. Hè? Het is ook wel een tekst waar we ons aan kunnen schuren, zeg maar. Vele geroepen, weinig uitverkoren. Ik denk dat dat de spanning is van de evangeliebediening. Aan de ene kant is het evangelie een goede boodschap, dat betekent het woord. En tegelijkertijd is het altijd zo dat het om een reactie vraagt en dat er mensen zijn die die reactie niet geven. Ja, dat is. Het is geen overzoening. Het is niet Jezus is voor alle mensen gestorven en alle mensen. Het komt nu wel goed. De boodschap gaat uit en het vraagt om een reactie, het vraagt om aanvaarding, het vraagt om voorbereiding, het vraagt om aanvaarding van die uitnodiging om erop in te gaan. En er zijn mensen die dat afwijzen en dat is ook de ernst van dit gedeelte. Allen hebben die roeping gekregen, maar niet allen zijn uitverkoren en dat betekent in dit verband dus behouden. Omdat sommigen de nodiging naast zich neer hebben gelegd. We moeten het misschien nog wel sterker schetsen. Als je het eerste gedeelte leest. In vers 7 staat er. Hij heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Dus een complete stad van onwillige mensen vergaat. En toch, als het ware, verbleekt zelfs dat tegenover die enkeling in de bruiloftszaal. He, die daar die vraag krijgt. Vriend, hoe ben je hier binnengekomen? En dat hij geen antwoord weet. He, dus dat er buiten de kerk mensen zijn die ongelovig zijn, is aangrijpend. Maar dat er binnen de kerk mensen zijn die zich binnendringen zonder zich gehoorzaam te voegen naar wat de koning zegt, dat is nog ingrijpender. He, dat zegt deze gelijkenis heel duidelijk. En dan laten we die tekst staan. Velen zijn geroepen en weinig uitverkoren. Ik denk niet dat we ervan moeten maken, he, een enkeling, weinig. Slechts hier en daar eentje. Er zijn oude schrijvers, en ik sluit me daar denk ik ook wel bij aan, die zeggen, uiteindelijk zijn er meer mensen behouden dan verloren. En ze wijzen op de barmhartigheid van God. Ik heb thuis een commentaar van Charles Hodge, een theoloog uit de 19e eeuw. En zeker in die tijd was de kindersterfte natuurlijk nog heel anders dan nu. En hij had het vertrouwen en het geloof dat al die kinderen, voordat zij tot een openlijke daad van afwijzing en ongeloof konden komen, overleden zijn, dat ze allemaal geborgen zijn in de barmhartigheid van God. Hij zegt, en daarom geloof ik dat er uiteindelijk meer mensen behouden zullen zijn dan dat er verloren zullen gaan. Ja, dus dat, hè, dit woord is niet bedoeld om ons bang te maken, maar wel om de realiteit tot ons te laten komen dat de nodiging ernstig is en de afwijzing dus ook zeer ernstig. Ik denk dat we zo het gedeelte recht doen. Lizzie had ook een vraag.
U zei in het begin dat de Roomse kerk, dan gebeurde er iets met het brood en met de wijn. Maar wat mij opvalt is dat aan het einde van het formulier, net aan de tafel zeg maar, dan wordt de drinkbeker gezegend. En ik weet, predikanten zijn er die een andere tekst daarop geven. Maar er zijn best veel predikanten die dus echt die wijn zegenen. En dan krijg ik toch een beetje een Rooms effect. Want het is toch gewoon wijn?
Ja. Het woord zegen. Hè, er staat bijvoorbeeld bij de mensen Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Ja, dus het is niet dat God onze zegening nodig heeft en dat hij zonder dat hè, niet goed af zou zijn, zeg maar. Dus we moeten het woord zegen op zijn goede manier lezen. Het woord zegen in zijn kern is goedkeuring. Ja, dus als wij God zegenen, dan spreken we onze goedkeuring en dankbaarheid uit over wat God doet. Als God ons zegent, spreekt hij zijn goedkeuring uit over wat wij doen. He, als Joost en Barbara morgen mogen knielen en de zegen, de huwelijkszegen ontvangen, is dat niet een belofte van voorspoed, want er kan veel tegenspoed komen. Maar het is een bewijs van Gods goedkeuring. Ja? Dus de beker van de dankzegging die wij zegenen, he, ik zelf zeg altijd waarover wij de dankzegging uitspreken. Dan voorkom je de gedachte dat er nog iets extra moet gebeuren om die wijn iets heiliger te maken of bijzonderder. Maar mijn collega's die een andere formulering gebruiken, ik geloof niet dat dat nog een Rooms-Vuurdecem is hoor. Dus Ja. Nee, maar wel met de doop kinderen. Dan maak je ook een zegenend gebaar. Nee, dat is waar. Dat gaat over kinderen, ja. Ja. Maar goed, ik ben het ermee eens hè, dat de formulering daar ook, hè, als we misverstanden kunnen voorkomen, dan wat mij betreft doen we dat. Dus, ja. Goed, zullen wij deze ontmoeting samen met dankgebed afsluiten. Trouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat u ons troost met uw Zoon. We danken u, Heere, dat toen wij al bevende voor u vloden, u ons getroost hebt belovende uw Zoon te geven. En u hebt uw Zoon gegeven. En we mogen weten dat hij de enige troost is in leven en sterven. En dat hij over ons waken wil. En ons gekocht heeft met zijn dierbaar en kostbare bloed. Heere, we bidden dat die troost voor ons een zekerheid mag zijn. Dat het diep in ons hart leeft. Los van onze gevoelens. Los van de emoties. Los van wat dan ook. Maar een diepe overtuiging. Die u zelf daarin geschreven hebt. En Heere, tegelijkertijd, wij belijden u dat wij telkens weer bevestiging en verzekering daarvan nodig hebben. En we danken u voor het heilige avondmaal. We bidden dat we ons mogen voorbereiden. Opdat wij het mogen gebruiken tot onze troost. Wees bij ons als we van hier gaan en breng ons zondag weer samen. We bidden voor het Koninklijk Huis. In het bijzonder voor koningin Maxima. Wees met haar, Heere, dat zij ook mogen leven van die troost. Als het daarover gaat, is er geen verschil tussen mensen, maar hebben wij allen deze Christus nodig. We bidden, Heere, voor Jozef en Barbara als zij morgen een trouwdag hebben. En het diepe verlangen hebben om voor u neer te knielen, om uw zegen te ontvangen. Geef het mee in hun leven, zodat zij met wat er ook gebeuren gaat, uw aanwezigheid en uw goedkeuring met zich mee mogen dragen als een zekerheid. Heere, geef dat we elkaar zondag mogen ontmoeten in uw huis, aan uw tafel. En dat we ook in die band van wederzijdse liefde aan elkaar verbonden mogen zijn door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Is er nog iemand die een psalm op wil geven? Laten we dat doen. Psalm 75, vers 1, als ik het goed heb. Hè? U alleen, u loven wij. Bedankt voor jullie aanwezigheid en we hopen allemaal tot zondag.